We gaan gelijk door naar de volgende gast, Pauline Brouwer. En die werkt al een aantal jaren als grimeur. En ooit was ze in sportkringen bekend van het Nederlands softballteam. Dat is heel wat anders, Pauline. Goedemiddag trouwens.
Goedemiddag.
Want het Nederlands softballteam, welke periode heb je daarin gezeten?
Oh, toen was ik een jaar of 17, denk ik. Dus dat is heel lang geleden.
Oké, is dat een periode waar je met heel veel plezier aan terugkijkt?
Ja, absoluut. Ja. Een bepaald soort geborgenheid vind je ook in een team van sport. En veel gereisd. En het is gewoon een hele mooie periode geweest. Ja,
nou is softbal natuurlijk een hele mooie sport, net als honkbal. Hoe komt het nou dat het... Ja, je ziet natuurlijk altijd in die zomerperiode... Hè, dat veel ouders natuurlijk toch liever tegen kinderen zeggen... gaan we een andere sport doen. Maar hoe komt het dat die sporten toch allebei relatief zo klein blijven?
Er is een periode geweest, toen de tijd, dat het best groot werd. Er werd ook slagbal met rondjes gespeeld op school. Dus vanuit de scholen was er ook wel veel promotie om voor kinderen om naar honkbal of softbal op honkbal of softbal te gaan.
En wat ik altijd zo mooi vond, dat er dan stond slaan of stelen. Dat het dan wel, bij die sporten mag het. Anders is het streng verboden. Maar slaan en stelen bij honkbal en softbal, dan mag het.
Bijna moet, hè. Maar op een gegeven moment is die promotie ook gestopt. En ik weet ook niet precies waarom dat is geweest.
Ik ben bang geld.
Dat zal zeker
en natuurlijk
een kwestie
toch
zijn.
Die zomersport. Dat er toch veel ouders natuurlijk tegenwoordig met kinderen naar de camping gaan. En dat je daar eigenlijk weinig tegen kan doen.
Ik als ouder zijnde had er nooit zoveel zin in om in de winter aan de sportlijnen te gaan staan met mijn kind. Dus ik ben wel een voorstander van de zomersporten. Of de binnensporten. Maar het zal waarschijnlijk meespelen. Ik weet het niet.
Okay, nou, je hebt in ieder geval een prachtige periode meegemaakt. Ja. Hoe ben je uiteindelijk grimeur geworden?
Ja, ik ben er eigenlijk een beetje door een... Als kind zijn had ik al altijd wel interesse in het veranderen van gezichten en zo. Ik weet nog dat ik altijd op het puntje van de stoel zat als wanneer mijn moeder zich opmaakte. En daar begon het mee. Maar ja, je denkt daar natuurlijk niet aan. Grimeur is nou niet echt een beroep waarvan je... Of visagiste, waarvan je zegt van... Ja, dat ligt voor de hand als carrière. Hier in Nederland in ieder geval niet. Maar het was op mijn 33ste. Ik had al een paar jaar dat ik werkte bij een bank. En de afdeling fraude. En ik dacht van ja, dat is het niet voor me. Wat vind ik nou echt heel erg leuk? Ja, en toen kwam ik daar toch wel... daarop uit.
Ja, en dan is het natuurlijk, lijkt het me enorm mooi, het moment dat je merkt dat je daar ook talent voor hebt.
Ja, dat is ook een beetje toevallig gegaan, want ik ging zo'n huistuin en keuken cursussen doen in Broek en Waterland, volgens mij was dat. En Ton van de Heuvel uit Purmerend, die gaf die cursus. Ja, dat is gewoon een beetje met kleuren gooien en zo. Maar eigenlijk meteen de eerste les zei hij al van... ik wil jou heel graag een plek aanbieden van de beroepsopleiding. En eens in de twee jaar nam hij vier leerlingen aan. En daar was ik dus één van. Dus ja, dat was heel leuk om te doen. Maar het was wel een pittige opleiding.
Ja, want wat maakt... Ik heb namelijk het idee, want we weten natuurlijk allemaal... dat als we naar een film kijken... TV of alles eigenlijk, hè, van kunst en cultuur, dat mensen opgemaakt zijn. Maar dat mensen toch vaak eigenlijk geen idee hebben hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat.
Ja, ik denk, ja, met name tv en film, dat heeft zo'n impact ook op hoe iets opgenomen wordt. Ja, je kan zo gaan voor de camera verschijnen, maar... Ja, licht, belichting en nu zeker met die high-definition camera's. Je ziet alles in een huid. Er moet echt een laag make-up overheen, want je ziet poriën, je ziet bloedvaatjes. De huid is heel rood en ja, het is heel belangrijk dat er toch wel iets mee gedaan wordt.
Ja, maar stel, hè, bijvoorbeeld Ron, onze dichter, die zit er nog. Ja. Die zou bijvoorbeeld plotseling op de tv verschijnen.
Ja.
Is het dan, als je daar niet opgemaakt bent, dat de kijker gelijk denkt van... hé, wat een merkwaardige man of zo? Wat is dat?
Ja, nou ja, Ron ziet er op dit moment heel goed uit. Maar op het moment dat er een belichting en een camera opgaat... Ja, dan wordt het wel een heel ander verhaal. Dan kan hij er niet zo heel appetijtelijk uitzien als nu.
Nee, want dat is ook wel eens, dat is ook wel eens de truc van bepaalde kranten en tijdschriften. Ik zag het vorige week weer in een Duits tijdschrift. Toen hadden ze een foto van Beatrix, bewust van heel dichtbij genomen. Nou ja, en dan zie je er automatisch 10 jaar ouder uit. Heel wit en alles. Je denkt, ja, je kan natuurlijk ook iemand ermee treiteren.
Ja, en met al die lichten in een studio. Het gezicht wordt heel vlak als er geen beschaduwingen zijn en contouren gemaakt worden en zo. Het licht maakt het gezicht vlak. Dus er moet iets aan make-up gedaan worden om je natuurlijke contouren van het gezicht weer naar voren te brengen. Okay.
Trouwens, voor de luisteraar, hè, als je nou ooit weet dat je gefilmd wordt, wat voor kleuren moet je absoluut dan niet aandoen?
Ja, sowieso wit.
Wit, niet aandoen?
Streepjes is al heel vervelend voor een camera. En ja.
Want?
Ruitjes helemaal, omdat dat gaat bewegen in het... Okay. Dus dan krijg je een beetje het TL gebeuren. Maar over het algemeen, met name de kleuren niet dragen die niet bij je passen.
Goed, en dan blijft het natuurlijk altijd heel moeilijk van hoe weet je nou welke kleuren bij je passen.
De meeste mensen weten het intuïtief wel.
Ik denk wel dat vrouwen dat over het algemeen beter weten dan mannen.
En daar is ook veel meer over te weten in de media natuurlijk. Meer dan vroeger zelfs.
Okay. Hey, toen had je die opleiding gedaan van 2 jaar, hè?
Ja, het is een opleiding van 4 jaar.
4 jaar. Nou, en je vertelde, want een luisteraar die had dat verkeerd begrepen. Je hebt bij de bank niet op de afdeling vrouwen, maar op de afdeling
fraude
gezeten. Kijk,
ja, ja. Ik geloof niet dat banken een afdeling vrouwen hebben.
Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar nee. In ieder geval, toen had je die papieren in huis.
Ja.
En dan, merk je dan gelijk van, goh, er is in Nederland een tekort aan goede grimeurs? Of is het ook een wereld dat je heel veel contacten moet hebben? Of dat je zelf initiatief moet ontplooien?
Ik denk dat er sowieso een tekort is aan goede grimeurs in Nederland. Hoewel, die er zijn wel heel goed. Maar met name, weet je, in de tijd van Koten en de Bie. En,
ja, maar die hebben altijd dezelfde gebruikt. Dat is de Ab van
precies,
de Kleine.
Ja. En, maar er is heel veel... Ja, in die tijd waren er ook heel veel visagie-schooltjes en opleidingen. En iedereen kon zich maar visagiste en grimeur noemen.
Is dat nog zo?
Ja, dat is wel nog steeds bezig.
Nee.
Maar op een gegeven moment, de betere die onderscheiden zich wel van de niet zo goede.
Moet je als grimeur nou eigenlijk ook een halve psycholoog zijn? Want ik stel me zo voor, er worden opnames gemaakt. Er zijn 1 of 2 stoelen waar mensen gesminkt worden, opgemaakt. Veelal zijn het onbekende mensen voor jou. Dat je toch gelijk moet aanvoelen van, hé, wat past het best bij deze persoon?
Nee, want uiteindelijk de regisseur die bepaalt wat, hoe iemand...
Oh, dat bepaalt de regisseur, die bepaalt
ja,
het?
Ja, okay. Daar heb je overleg mee.
Ja?
Maar ik denk dat je met name niet zozeer... Je hoeft niet zozeer een psycholoog te zijn, maar wel een goede toehoorder. En... Integer moet je zijn. Je kan niet alles maar zo rondbezuinen. Wat je allemaal hoort natuurlijk. Maar ja, je bepaalt als visagiste niet hoe iemand eruit gaat zien. Dat bespreek je eerst met de regisseur.
Okay. Maar is het zo, degene die je in je stoel hebt zitten, dat die over het algemeen in eerste instantie zeggen van nou, doe maar iets. En dat je er dan later achter komt dat ze toch wel een bepaald beeld in hun hoofd hebben van hoe ze eruit willen gaan zien op het podium?
Ja, met name met toneel krijg je heel vaak, want hoe verder het publiek van iemand af zit, des te zwaarder moet het opgezet worden. Maar dat mensen echt iets hebben van, ja, maar zo dik wil ik niet, zo zwaar wil ik niet opgemaakt worden. Sommige acteurs beginnend en toneelspelers hebben echt het idee, ja, dat een soort dagmake-up moet worden en zo mooi mogelijk. Maar het moet er echt dik op.
Jij bent ook iemand die op de details moet letten. Bijvoorbeeld,
ja.
Ik zag het laatst in het dorpshuis in Landsmeer. Dat was een toneelstuk uit de middeleeuwen. En er waren 2 acteurs die liepen met een polshorloge.
Ja.
En dan denk ik van, ja, is dat nou de schuld van de regisseur en de grimeur?
Nou, ja, daar moet wel op gelet worden natuurlijk. Maar ik denk wel dat als het een goede grimeur is, diegene die zegt dan wel van, goh joh, weet je, horloges af. En je moet wel in het tijdsbeeld blijven.
Precies,
natuurlijk.
Dat je gewoon weet van... Ja. Hey, Hoe lang ben je gemiddeld, laten we het hebben over een toneelstuk. Hoe lang ben je dan met een speler bezig?
Ja, dat ligt eraan. Kijk, als er niet zoveel toneelspelers die meespelen, dan neem ik echt mijn tijd wel. Dan vind ik het ook wel lekker om. Maar ja, ik heb wel een toneelstuk moeten doen. 12 mensen. En dan, ja, iedereen is natuurlijk, oh, ga je dat wel redden? Ga je dat wel redden? Ja, dan moet je een beetje doorpoten. En in 20 minuten zit het er dan wel op.
Oké, 20 minuten zit het erop.
Maar degene die als eerste in de make-up moet, ja, die moet natuurlijk al die tijd wachten tot het doek opgaat. Ja,
en de regisseur bepaalt ook de volgorde waarin de mensen gesminkt worden?
Ja, maar van tevoren hoor je natuurlijk, je leest in over het toneelstuk en dan weet je ook wie als eerste en wie als laatste opkomt. Dus daar hou je ook rekening mee.
En wat zijn nou, heb jij nog bepaalde favorieten? Dat je denkt van ja, dat is wel een hele leuke doelgroep om te mogen helpen?
Nee, ik vind eigenlijk alles wat ik tot nu toe heb gedaan, van fotoshoots tot modeshows, tot toneel, tot film, tv. Ik vind het allemaal leuk omdat het zo divers is. En ik ben net terug uit Miami, daar heb ik een oudere dame opgemaakt. Nou, waanzinnig. Voor Discovery Channel werd er een documentaire gemaakt. Zij heeft deel uitgemaakt van een partisanengroep in de Oekraïnse bossen. Ja. Ja, dat vind ik ook waanzinnig om te doen. Het is heftig om te horen, omdat je het verhaal hoort. Ja.
Maar de partisanen, de Tweede Wereldoorlog, de strijd tussen de partisanen en de bezetter. En het is een ongekende felle strijd geweest. Het was ook van beide kanten, werden er geen gevangenen genomen, gelijk dood. Die mevrouw, haar verhaal, had je niet gelijk zoiets van, jeetje, dat verhaal dat moet verfilmd, of dat zou verfilmd kunnen worden?
Ja, ik denk dat het dan zou beginnen met zoiets als zo'n documentaire, maar na een dag had ze het, zij heeft nooit over haar ervaringen gesproken en de heftige dingen die ze heeft meegemaakt. En na een dag was ze er ook wel klaar mee. Ze moest ook steeds huilen. En ja, dat soort dingen zijn heftig, maar wel heel mooi om mee te maken. Maar toen was ze klaar. Dus of er ooit een film gemaakt wordt daarvan, dat weet ik niet. Maar ze gaat daar niet meer over praten.
Okay, maar het lijkt me trouwens heel bijzonder, hè? Je hoort zo'n verhaal. Je bent bezig met iemand als grimeur. Iemand huilt. Dan moet je natuurlijk ook wachten totdat je weer verder gaat. Anders heeft het grimeren natuurlijk geen nut. Hè?
Ja, en ik word daar zelf ook, geëmotioneerd door. Dus dan huil je eigenlijk een beetje met elkaar. Nou, en op het moment dat ze klaar is met het verhaal, dan worden camera's gestopt en dan moet je dat allemaal weer natuurlijk bij. Maar het is. Ja, ik maak hele mooie dingen mee en ik maak verdrietige dingen mee.
Zijn hier ook opnames van gemaakt dat we dit terug kunnen zien?
Ja, het is voor Discovery Channel, dus ik weet niet wat zij daar nog mee gaan doen en wanneer en of dat ooit uitgebracht wordt. Of.
Ik weet wel, bij Discovery zit er meestal een hele ruime tijd tussen. Dus je hoeft helemaal niet gek op te kijken als dat over 3 of 4 jaar plotseling opduikt.
En dan ook nog kunnen ze in die tussentijd besluiten om er helemaal niets mee te doen.
Ja. Ja, of dat ze misschien nog andere verhalen zoeken uit die periode, je weet het maar nooit.
Ja, er zijn natuurlijk niet zoveel overlevers meer.
Nee, dat gaat heel snel. Ja. We gaan zo met je verder. We gaan over naar het tweede lied van Jasmijn Peuling. U hoort in het tweede uur, hoort u Jasmijn Peuling nog een keer verder met Paulien Brouwer. Want Paulien, je geeft ook workshops, hè?
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou ja, ik wil beginnen sowieso met de kinderen. De volwassenen wil ik later doen, maar kinderen, dat wil ik sowieso. Ik merkte toch wel dat ook via de kinderen van vrienden van mij, met name rond Halloween-tijd, zijn ze heel erg geïnteresseerd in al die make-up. En ze vinden het fantastisch. En ja, dat bracht me toch wel terug naar mijn eigen jeugd. Hoe leuk ik het altijd had gevonden. Maar er is weinig op het gebied van grimeren. En met name op special effects gebied. Voor kinderen. En dan met name van 8 tot 12 jaar.
Ja. Yeah.
Denk ik dat die interesse heel groot is. De motoriek is natuurlijk dan ook wel wat beter dan als de kinderen jonger zijn. Dus wat ik sowieso op wil gaan zetten hier in Nederland is workshops voor kinderen.
En dat bestaat nog niet eigenlijk?
Niet dat ik weet.
Okay.
Nou, de kinderen moeten natuurlijk in die leeftijd ook veel naar school. En de weekenden zijn meestal vol met de sportactiviteiten. En, Maar ik ben nu in gesprek met een school in Miami over voor naschoolse opvang. En om daar voor kinderen inderdaad een workshop op te gaan zetten. Dat zal op dit moment nog een pop-up workshop zijn. Dus ik ga daar een periode naartoe. En dan geef ik een aantal workshops en kijken of dat aanslaat.
Nou, fantastisch.
Dus eind januari zit ik weer in Miami.
Is nou ook op het. We leven natuurlijk in een periode met heel veel veranderingen. Is nou ook op het gebied van grimeren dat er steeds meer mogelijk is?
Meer op het gebied van visagie. En het is al een aantal jaar geleden begonnen. Dat de wenkbrauwen van kant werden gemaakt en de valse wimpers werden opeens veren. En meer theaterachtige make-up in de visagie. Qua grim, ik denk dat alles wel zo'n beetje gedaan is. Het enige wat je ziet in film is dat vroeger was het allemaal oldschool. Dan maakte je de protheses voor het gezicht, de brede kaken en de wonden en dat soort dingen. Maakte je handmatig met wax of met. Of je maakte zelf je latexstukken. En nu wordt het allemaal machinaal gedaan in de fabrieken en dergelijke. En er wordt ook heel veel digitaal gedaan voor film. Dus ja, dat is ook een hele vooruitgang.
En heb je dan niet dat het dan als het digitaal gedaan wordt, dat daar toch minder echt overkomt? Ik vind, je ziet het ook wel eens met tekenfilms, hè? Zie je vaak dat die oogjes allemaal hetzelfde zijn.
Ja, maar ze kunnen wel steeds meer. En de snelheid waarop die ontwikkeling, dat is echt waanzinnig. Dus het ziet er steeds mooier uit. Ik vind het alleen jammer. Ik vind het leuk om nog oldschool met de hand littekens te maken. En wonden en protheses en dat soort dingen. Dat vind ik leuk. Maar goed,
Kan je nou ook overdrijven met grimeren? Bijvoorbeeld wat mij wel eens opvalt, hè, dan zie je bijvoorbeeld een toneelstuk en dan wordt er gezegd, nou die en die, dat is de slechterik. En dan zie je bijvoorbeeld wel eens mensen die dan inderdaad heel lelijk getekend gemaakt zijn. En je denkt, ja, daar zit ook bijna amper wat menselijks eraan. Ik denk, je kan natuurlijk ook overdrijven.
Dat kan, maar dat ligt er helemaal aan of dat toneelstuk een beetje satirisch bedoeld is of dat het serieus bedoeld is. Maar dat is all in the eye of beholder, zoals dat zo mooi gezegd wordt in Amerika. Ja, het is maar net hoe je het zelf allemaal oppakt natuurlijk. Ik vind met name in de visagie dat het heel erg overdan kan worden. Je merkt ook dat nu steeds meer dat je naar een natuurlijke make-up gaat naar vrouwen. Dat hele Kim Kardashian-achtige met het gezicht helemaal. Dit is eigenlijk meer voor een soort foto of tv-make-up. Waar een heleboel vrouwen dan dagelijks mee. Ik kan me voorstellen, als partners zijn, dan schrik je helemaal.
Dan denken we gelijk aan een hele.
Als het er allemaal afgaat, natuurlijk.
Dan denken we gelijk aan een hele bekende Nederlandse dame, die waar vorige week men niet over uitgesproken raakte in de media. Jolante.
Oh ja, ja, dat, ja. Ja, ik heb wel zoiets van leven en laten leven. En als dat haar beeld is van schoonheid, dan by all means doe het.
Tuurlijk, dat moet iedereen zelf weten. Maar ik heb aan de andere kant ook zoiets, denk ik, van ja, je merkt ook wel eens tegenwoordig in bepaalde kringen dat het eigenlijk een soort misdrijf is geworden om ouder te worden.
Ja, jammer.
Denk
hè?
Ik, wat jammer toch? Ja. Hè? Dat je dan, terwijl je toch juist door de goede kleding en de juiste manier van presenteren, dat je toch op vergevorderde leeftijd er nog prachtig uit kan zien.
Ja, dat is absoluut waar. En ja. Maar goed, het is natuurlijk ook de druk van de media. Het is, kijk, Marilyn Monroe had ook maatje 42, 44. En ja, tegenwoordig moet dan allemaal size zero zijn. En ja, het is jammer. En allemaal plastic fantastic en zware make-up.
Zie jij nou voor jezelf daar ook nog een taak in weggelegd? Dat je toch, dat je juist door jouw gaven, door het grimeren, dat je juist mensen er attent op kan maken van, nou luister, je hebt aan de ene kant dat modebeeld van je moet jong zijn. Aan de andere kant is er ook zoveel mogelijk om op een hele andere manier er ook prachtig uit te blijven zien.
Ja, qua visagie ben ik niet zozeer van het verdoezelen en het... ik ben meer van de natuurlijke schoonheid naar voren brengen. Dus als, als iemand bijvoorbeeld problemen heeft met de mond, dan breng ik de ogen naar voren. En dan, maar ik laat het wel in de natuurlijke... in een natuurlijke staat. Ik ben niet zo van het verdoezelen.
Oké. Hey, waar kunnen mensen contact met jou opnemen? Want...
ja, ik heb, omdat het allemaal zo snel gaat, ik ben net eigenlijk sinds 15 november heb ik mijn Kamer van Koophandelnummer eindelijk aangevraagd. Mm-hmm. Na veel druk van de achterban van jarenlang. Maar, dus ik heb nog geen website, maar ik heb wel een e-mailadres waar mensen me op kunnen bereiken. En dat is makeupcase. Wacht even, wat is het? Ik weet het zelf nog niet eens goed. makeup.case.by.pb@gmail.com.
Goed, nou, en mocht u het nou gemist hebben, dan kunt u het altijd nog bij de redactie van Amsterdam FM opvragen. En ze kunnen je bent gespecialiseerd in film en theater, haarwerk, workshop, evenementen.
Van alles eigenlijk.
Van alles eigenlijk.
Ja, dat ja. Is, gelukkig heb ik die gave dan nog wel meegekregen. En ook alles leuk vind.
Ja, ik denk ook dat vooral dat je dat zo leuk vindt allemaal. Dat natuurlijk, kijk, een grimeur moet ook een enthousiast iemand zijn. Hè?
Is ook zo, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat het heel lang duurde voordat ik mijn eigen bedrijf opzette. Want ik dacht altijd, ja, het is zo leuk. Het voelt gewoon als een hobby. En ja, doe maar een cadeaubon of doe maar een... Maar nu moet ik er ook echt van leven. Dus ik werk nog part-time in de mode en dat vind ik ook heel erg leuk. Maar ja, het wordt toch wel tijd dat het nu serieuze business gaat worden.
Nou, dus... we houden je in de gaten in 2015.
Oh, wat heerlijk. Dankjewel.
Dankjewel voor je komst.
Heel graag gedaan.
Brengt een eind.